Welkom bij de podcastserie van Visio Sportief, een fysiotherapiepraktijk in de stad Groningen. Als je bij ons in behandeling bent, dan vinden wij het belangrijk om je goed te informeren. Bijvoorbeeld via deze podcast. Pak een kop koffie en geniet. Wil je meer weten over dit soort onderwerpen? Abonneer je dan nu op ons Spotify kanaal en Instagram account. Veel plezier! Welkom beste luisteraars bij de podcastserie van Visio Sportief. Mijn naam is Leon Meijer, sportfysiotherapeut, georiënteerd op de knie en op het schoudergewricht. En over mij hebben we zitten Nienke Klopstra, sportpsycholoog. En we zitten bij Van Erp Sluiterij, eeuwenoud. Als je hier binnenkomt lijkt wel een museum. Nou, hè? Die leeftijd, Nienke, die hebben wij ook bijna. Zou jij eens kort willen voorstellen, wat houdt jou allemaal bezig in de sportpsychologie? En misschien doe ik je daarmee ook wel tekort.
Nou, wat houdt mij allemaal bezig? Op dit moment heel veel. Ik heb een eigen praktijk in Groningen als GZ-psycholoog. En ik werk daarnaast ook als sportpsycholoog. Ik hou me bezig met sporters, met mensen met reguliere problemen, met volwassenen. Ik werk in het Omnium in Groningen. Dat is het mooie groene gebouw aan de rand van de Ringweg. En daarnaast ben ik ook regionaal expert prestatie en gedrag bij NOC-NSF. Waardoor ik 1 dag in de week actief ben in Heerenveen. En eigenlijk het hele noorden een beetje op mijn schouders heb vanuit NOC-NSF. Om daar eigenlijk de problemen met de sporters of de hindernissen die er zijn te verhelpen.
Nou, en daarom maken we ook deze podcast natuurlijk, om daar even wat duidelijkheid in te krijgen. En dan meer vanuit mijn beroepsmatige kant als sportfysiotherapeut, van waar loop ik overal tegenaan. Maar kun je mij eens vertellen, Nienke, sportpsychologie. Hoe moet ik daar tegenaan kijken? Wat is dat nou precies?
Nou, sportpsychologie bestudeert eigenlijk de gedachten, gevoelens, gedrag van mensen in de sport. Dus je moet het zien dat je vaardigheden kunt aanleren binnen de sportsituaties. En dat geldt voor elke praktijksituatie. Zoals bijvoorbeeld mensen met angstproblemen of met specifieke slaapproblemen. Maar het kunnen ook blokkades zijn die hun hinderen vanwege blessures. En misschien wel juist social media training bij sporters die veel in de publiciteit staan en daar moeite mee hebben. Of mensen die het lastig vinden binnen de sport om eigenlijk hun hele leven een beetje goed te organiseren en op orde te houden. Dus eigenlijk is het een hele uiteenlopende versie van vaardigheden, interventies die je kunt inzetten bij sporters als er iets aan de hand is of als het even niet lekker loopt. Maar denk ook preventief aan situaties waar je wat aan kan doen, waardoor iemand beter in zijn vel zit en eigenlijk optimale kan presteren.
Ja. Nou is de volgende vraag: wanneer moet ik niet bij jou zijn? Zijn ook dingen dat je denkt van ja, ik kan me ook voorstellen dat er een keer iemand naar je verwezen wordt door een huisarts of door een fysio. En dan komen we straks nog wel even op hoe jij bereikbaar bent. Maar zijn er ook dingen dat je denkt van nou, dat is gewoon niet voor mij? Even heel simpel. Ik heb net al verteld, ik doe heel veel met schouders en knieën. En dan komt iemand bij mij voor de rug. Ja, daar kan ik gewoon niks mee. Is dat in jouw vak ook zo? Of zeg je van, nou, ik moet dat eerst wel eens even...
Mijn vak is ietsje breder daarin. Omdat je eigenlijk allerhande soorten problematiek kunt aanpakken. Alleen, de grote maar daarin is eigenlijk, ik ben eerste lijns psycholoog. Dus dat betekent dat je alles gaat oppakken wat je binnen een kortdurende periode kunt doen. Dus dan moet je denken aan maximaal een jaar meestal. Als we het over grote problemen hebben of meervoudige problematiek, en dan denk je bijvoorbeeld aan persoonlijkheidsproblematiek of verslavingsdrang of verslavingen die al heel lang bestaan, dan stuur je mensen eigenlijk door naar een klinische psycholoog of naar een instelling, omdat je daar eigenlijk een multidisciplinair team op wilt hebben en meerdere behandelingen mogelijk zijn. Dus dat is eigenlijk het grote verschil. En als je kijkt binnen de sport, dan zijn er natuurlijk ook vaak kleine periodes, episodes, dat er wat aan de hand is met sporters of met mensen. Maar denk ook aan trainers of begeleidingsteams. En dan valt dat eigenlijk heel goed binnen de eerste lijn te doen.
Ja, dat is duidelijk. Op de achtergrond, mensen, hoor je allemaal deurbellen die open gaan. We zitten hier in de sluiterij. Echt een heel mooi pand. Zie de foto's maar eventjes. Maar af en toe wordt achtergrond te luisteren. Dus dat maakt alleen maar gezelliger. Hoe kom ik als patiënt bij jou terecht? Moet een patiënt een verwijzing hebben om naar jou toe te kunnen? Of kan dat ook gewoon, hey, ik denk dat ik ergens tegenaan loop binnen de sport. ik zit niet lekker in mijn vel. Ik ga gewoon naar Nienke toe. Kan ik daar zelf een afspraak plannen of maken? Hoe werkt zoiets?
Beide manieren zijn mogelijk. Meestal komen sporters binnen via een sportarts of via een fysiotherapeut of iemand uit het begeleidingsteam die denkt van hey, er is misschien toch iets nodig of we moeten preventief iets gaan doen. Dan kan diegene zich aanmelden bij mij via de mail en dan wordt er contact gezocht. Dan wordt er gekeken of er een probleem aan de hand is, waar we een diagnose voor hebben binnen de zorgwereld. En dat kan bijvoorbeeld zijn angst- of slaapproblemen, die worden vergoed door de zorgverzekeraar, of depressies. En dan kunnen sporters via of normale problematiek, zeg maar, mensen bij de zorgverzekeraar aangemeld worden en dan wordt alles vergoed en dan kun je in behandeling. Maar er zijn ook mensen die zeggen ik wil het graag buiten de zorg om hebben en ik wil het zelf betalen en dat is ook mogelijk.
Dat is ook mogelijk. Dus eigenlijk alle routes zijn eigenlijk wel bespreekbaar.
Ja.
Nou, dan gaan we even van start, want de reden dat we hier echt zitten is omdat ik natuurlijk machtig onzeker ben in mijn vak, Nienke. Soms kom ik er gewoon niet meer uit en dan denk ik van ja, wat moet ik hier nu mee? Dan heb ik weer iemand gerevalideerd en die is hartstikke sterk. Want ik kijk natuurlijk alleen maar naar de fysieke component. De testen zijn allemaal goed. En dan zegt hij tegen mij, ja, ik ben wel sterk, maar ik durf niet te voetballen. Nou, die casus pakken we eerst eventjes bij. Dus iemand die een fors letsel, en dat maakt mij niet uit welke letsel we nemen. Laten we in dit geval het mooiste letsel, wat er maar is de voorste kruisbandletsel natuurlijk. Of het achterste kruisbandletsel. Maar dat duurt gewoon 9 tot 12 maanden. Iemand wordt vandaag onderuit geschoffeld op het voetbalveld. Dat duurt eventjes voordat hij de MRI krijgt en dat hij de dokter ziet. Nou, een paar weekjes verder en hij, als hij geluk heeft, wordt hij geopereerd. Nou, dan wordt hij aan de hand genomen door de fysiotherapeut. En dan gaan we los en dan gaan we mobiliseren. Knietje laten buigen, strekken. Gaan een beetje sterker maken. En uiteindelijk gaan we sportspecifiek werken. Maar misschien nooit echt het echte sporten, zeg maar. Want dat is weer de next level, denk ik. Maar dan krijgt hij angst. En dan denk ik, Nienke, shit, dat had ik even van tevoren moeten weten.
Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Dit is eigenlijk wel een herkenbaar iets. Want je ziet heel vaak dat sporters met blessures daarna toch angsten ontwikkelen om weer terug te gaan. Ik spreek ook een beetje uit eigen ervaring. Ik heb dan zelf ook aan sport gedaan, topsport. En daarin forse blessures ontwikkeld. En moest daarna weer terug op de judomat, zeg maar. Waardoor ik eigenlijk zoveel angst had. Omdat het op een bepaald soort mat was gebeurd, mijn blessure. En ik eigenlijk totaal blokkeerde en niet meer verder kon. Toen was ik ook klaar met revalideren. Alleen eigenlijk was ik mentaal dus helemaal nog niet klaar. En deze angsten zijn natuurlijk heel herkenbaar. Want je gaat weer terug. Je krijgt weer wat contact binnen de sport. Of iemand gaat tegen je aanstaan. Dat heb je allemaal niet geoefend in het revalidatietraject. Want mentaal ben je eigenlijk puur gefocust op weer beter worden en herstellen. Maar eigenlijk niet om sportspecifiek met je hoofd weer helemaal rustig te zijn en terug te kunnen komen. Dus dan hebben we vaak een heel mooi protocol ervoor. En ook eigenlijk manieren om mensen te helpen. En dat zijn de interventies die je inzet op angsten, op trauma's noemen we dat eigenlijk. Het klinkt altijd heel groot, maar natuurlijk is een letsel is een trauma. En daarin kun je vaak bepaalde blokkades en angsten in je hoofd gewoon vasthouden. Die zijn gebeurd. En dat is wat we dan kunnen bewerken bij mij in de praktijk. Om te zorgen dat je daar ook eigenlijk weer vrij van bent. Vrij van die angsten. En dan zou je eigenlijk weer in het totale plaatje weer je sport helemaal kunnen oppakken.
Is dat een beetje hetzelfde verhaal als dat Johan Bosma van Fotostijl is er natuurlijk ook weer bij. We zijn een beetje van dezelfde leven. Wij sprongen vroeger natuurlijk nog wel eens trampoline. En dan had je dat gezegd van als je één keer op je plaat gaat, direct er weer op. Want je moet niet angstig worden voor zoiets.
Ja,
is het hetzelfde verhaal alleen bij zo'n kruisbandletsel?
Kan dat niet.
Kan dat niet?
Nee.
Dan heb je een delay van 9 tot 12 maanden. En als je dan de paai heet, dan is het maar 6 maanden, maar nog steeds lang.
Klopt. Dan moet je nog steeds dat stukje overwinnen. En sommige mensen die doen dat vanuit zichzelf en die komen misschien later pas de angst tegen. Maar je hebt ook mensen die dat eigenlijk gelijk al hebben, sporters. En om dat te voorkomen, ja, denk ik dat het heel goed zou zijn. Net wat je zegt, als je van een paard valt of van een trampoline, wil je dat je meteen weer teruggaat. In deze situaties kan dat gewoon niet. Maar je kunt sporters wel voorbereiden daarop. Of alvast de weg een beetje plaveien, zeg maar. En alle hobbels, obstakels een beetje weghalen waarvan je denkt dat ze zouden kunnen komen binnen het revalidatietraject.
Maar hoor ik jou nu ook tussen neus en lippen zeggen van ja, er zijn eigenlijk twee soorten angsten. De angst, het traumamoment, hè? Ik zak door mijn knie heen, want dat is ook een live event. Hè? Ben je lekker aan het voetballen en in één keer bof, lig je op de grond. Dat iets is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar nog wel een beetje overheen stapt. Van ja, een beetje kniedik en komt wel weer goed. En dan ga je naar de dokter die zegt van het ligt eraf. En dan moet je eerst maar eens even verteren wat hij allemaal gezegd heeft. En dan ben je 6 weken verder en denk je, oh ja, ja dan lees ik er ook wel iets over. Het is inderdaad wel een vervelend letsel. Nou, even doorpakken, operatie. En dan ga je revalideren. En dan kom je na 9 tot 12 maanden erachter dat je eigenlijk alles fysiek gewoon goed kan. Alle testjes zijn ook allemaal goed. En dan is er weer een angst, want dan realiseer je in één keer, shit, ik sta ook weer op dat voetbalveld. Ik moet ook weer die beweging maken. En sterker nog, iemand dwingt mij ertoe. En dat is dat een andere angst dan het meemaken van het trauma aan zich?
Ja, absoluut. En er spelen natuurlijk meerdere factoren mee. Als we het over contactsporten hebben, dan hebben we daar natuurlijk nog wat meer angsten in. Omdat je niet de volledige controle zelf hebt over wat er gaat gebeuren. En als we denken aan een fors trauma, die misschien eerst onderschat is, die later toch grotere gevolgen blijkt te hebben of langer duurt, ja, dan is dat ook iets wat natuurlijk kan blijven hangen in je hoofd. Waardoor je eigenlijk minder goed die stap weer durft te nemen, maar dat pas gaat voelen op het moment dat je die stap gaat nemen. En daar zitten zeker verschillende angsten in. En je weet ook nooit van tevoren of iemand dat wel goed oppakt of niet natuurlijk. Dat ga je ook zien in de loop van het proces. Of iemand iets wel durft of niet. En daar kun je vragen over stellen en een beetje sportspecifieke richtingen op gaan pakken.
Vind je dat wij als fysio's, ik hoor mezelf nu praten en denk van ja, ik screen dat wel eigenlijk wel als iemand binnenkomt. Nee, ik denk dat ik daar gewoon eerlijk over kan zijn. Dat ik dat niet, daar heb ik niet een meetinstrument voor op mijn bureau liggen. En denken van nou, wat voor soort angsten gaat deze jongen krijgen of meisje. En dan kun je afvinken en dan denk je van nou, dan moet hij maar even keer naar Nienke toe of een collega van je. Maar er zijn natuurlijk genoeg collega's die zeggen van ja, dat doe ik wel. Ik vraag me dan altijd af, zijn wij daar genoeg voor geschoold of moeten we daar...
Nou, ik denk dat de scholing op zich niet specifiek daarop gericht is. En dat we dat pas kunnen oppakken als we in teams veel meer samenwerken met elkaar. Als ik zie hoe we dat bijvoorbeeld nu ook binnen NOC-NSF doen, dat je meer MDO's hebt, multidisciplinaire overleggen met elkaar, met verschillende disciplines, dat je daardoor ook meer, als je gaat samenwerken, met elkaar de juiste taal kan spreken. En af en toe eens even kan zeggen, tegen de sportarts heb je dit uitgevraagd, of de sportarts tegen de psycholoog, weet je wel dat dit de achtergrond is van die familie, dat er vaker blessures zijn. Dat je denkt, aha, dan snap ik waarom die angst wat groter is. Dus dat soort dingen gaat denk ik heel erg meewerken. Waardoor we het eerder kunnen signaleren. Maar dat vergt dus wel samenwerking met verschillende disciplines. Of af en toe kort overleg over een casus.
En is dat dan, hoe moet ik dat voor mij zien? Als we nou eens daar op in gaan steken. Want ik denk echt dat het een punt is. Want ik verzin het nu eventjes. Maar 2 op de 20 patiënten, die hebben wel die angst. En dan, dat is wat ik zie. Ik denk dat er meer zijn hoor.
Ik denk nog wel meer.
Ja, precies. Maar die gaan wel weer lekker voetballen en zo. En 2 zeggen van ja, ik durf nog niet zo goed. Ja, dan baal ik van als een stekker. Want dan denk ik van ja, dat had ik gewoon eerder op moeten pakken. En dan had ik gewoon halverwege het traject al mogelijkerwijs kunnen signaleren. Heb jij tips voor ons als fysiotherapeut, zeg maar, of misschien wel als patiënt zijn, van let op, als je daar zelf tegenaan loopt, geef even wat aan.
Ja, ik denk als je met sporters al bespreekt wat de plannen en de doelen zijn waar ze naartoe willen, en dat je ze sportspecifieke oefeningen gaat laten doen, en dat is wat je natuurlijk ook doet binnen je praktijk, dat je dan al kan kijken van hey, zou je, of een vraag stellen, zou je alles weer durven straks? Of denk je dat er nog belemmeringen zijn? Of dat je geblokkeerd wordt, wil je daar eens over nadenken? En dan komen sporters ook wel met of ze het weer zien zitten. Of dat je plannen maakt over waar sta je over een half jaar of een jaar, en dat je dat eens uitschrijft. En dan komen mensen wel bij hun gevoel. Ja. En eerder vaak niet, omdat ze er helemaal nog niet mee bezig zijn. En hetzelfde geldt voor ons, dat we allemaal binnen ons eigen vakgebied ons eigen ding doen. Maar dat we af en toe ook eens vakoverstijgend moeten denken en werken. Van wat gebeurt daar toch? Wat gebeurt er bij de fysiotherapie? Hoe volbreng je dat allemaal? Is het oké voor jou? Of heb je een te druk leven waardoor je het een beetje stagneert, zeg maar? Of dat je het niet ziet zitten om op tijd terug te komen? Dan zijn dat belemmeringen die meespelen en die er ook voor kunnen zorgen dat iemand dus minder goed herstelt.
Ja. Samenwerken, 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 zeggen ze dan, hè?
Ja, ik zie het altijd maar als we zijn allemaal een onderdeel van de wiel, een spaakje.
Ja.
En als we willen dat het goed draait en rolt, dan zullen we toch met elkaar dezelfde richting uit moeten gaan. En zit er ergens een hiaat of toch nog een spaakje krom, dan is er ergens een hobbel die we eerst glad moeten strijken om weer verder te kunnen.
Ja, maar dat is wel iets om het echt goed te signaleren. En ik denk ook, ja, naarmate je heel veel van die casus hebt gekregen, dat je moet ook je eigen team om je heen vormen. Alleen ik ben wel een voorstander van om, nou ja, Weet je, als er iemand op je poli komt en die zegt van ja, ik heb je kruisband afgescheurd, dat je dan al een soort van vragenlijst krijgt of zo. Wat voor type persoon ben je? Heb je snel angst? Want ik maak ze alle twee mee, hè?
Ja.
Ik heb atleten lopen die echt nul angst hebben, Nienke. Echt nul. Als je een opdracht geeft, voeren ze die 100% uit.
Ja.
En ik heb mensen die kijken mij verwacht aan en zeggen van, ah, dat weet ik nog niet. Dus en zo ben ik dus als fysiotherapeut een beetje op zoek van wat moet ik ermee en wat moet ik er niet mee. En ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen dat als het een topsporter betreft, dan denk ik van ja, dat moet natuurlijk weer op het scherp van de snede, snel klaar en noem het maar op. Volgens mij moeten we dat soort trajecten al bijna preventief inzetten met jou of met collega's die hetzelfde werk doen. Van kijk er eens naar en kun je er wat mee of is het gewoon goed zoals het is. Gek verhaal misschien, maar als we leaseklachten hebben in onze praktijk en ik krijg iemand binnen die leaseklachten heeft, stuurt die altijd naar een manueel therapeut. Ik wil altijd weten of dat deeltje met de lage lumbale wervelklom of de heupen of dat oké is. En als die dan tegen mij zegt, hey Leon, dat is helemaal vrij, dan ga ik aan de slag als sportfysiotherapeut.
Dat is denk ik perfect. Dan heb je een goede route daarin,
ja,
die je kunt bewandelen. Ik denk dat we zulke routes ook in de samenwerking met sportpsychologen, fysiotherapeuten kunnen maken. Want er zijn ook hele goede vragenlijsten beschikbaar. Om te checken hoe het zit met iemand zijn angst, wat voor type iemand is. Om te kijken hoe pakt hij eigenlijk tegenslagen op.
Ja.
Hebben we klachtenlijsten voor, maar hebben we ook sportspecifieke lijsten voor. Om te kijken waar zit iemand, wat voor type is iemand. En met ervaring en inzicht weet je dat ook vaak wel wie bij jou in de kamer zit. Maar dan kan je dit als extra ondersteuning nog gebruiken om te kijken van, en daarop door te vragen als je daar iets in ziet, om te kijken van moet ik toch alvast iets inzetten in dit traject. Want dit is iemand die misschien nog wel een beetje wat kan stagneren als hij weer terug moet in het veld of in het voetbalveld moet staan straks.
Ja, hey, en dan ga ik een hele andere vraag stellen. De sportpsycholoog. En wij hebben in onze beroepgroep natuurlijk ook een groep zitten en dat zijn dan de psychosomatisch fysiotherapeuten. Wat is daar zonder de ene kant linksom en de andere kant rechtsom bij wijze van spreken, maar wat is het verschil daarin? Is het één op één uit te leggen of zeg je van ja, dat is gewoon heel lastig en per casus is dat ontzettend verschillend waar je iemand heen moet sturen? Want dat is voor mij ook wel lastig.
Ja, ik denk dat het ook per casus heel erg verschillend is. Je moet het zo zien dat een sportpsycholoog en ik met mijn achtergrond als GZ-psycholoog, die gaan echt behandelen. Dus die zetten behandelingen in, trajecten in. En het grootste gros wat ik tegenkom daarin is toch wel dat je heel veel met EMDR bezig bent. Met traumatherapie, met terugkomen. Of
wat is dat? Leg dat eens uit. Wat is dat precies?
EMDR is een techniek. Eye Movement Desensitization Reprocessing. Dat betekent dat je zorgt dat een nare ervaring, bijvoorbeeld een blessure of een ongeluk wat je hebt meegemaakt, die je nog in het hoofd zit of die waar je af en toe wel eens misschien angstgevoelens of slaaploze nachten van kan krijgen. Of nachtmerries, sommige mensen ook wel. Dat zorgt ervoor dat we eigenlijk geblokkeerd worden. En dat we zo'n nare ervaring hebben dat we daar niet naar terug willen. Ik nam zo straks het voorbeeld van mijn knie bijvoorbeeld. Ik heb op een soort puzzelmat, een ondergrond, zeg maar, mijn knie makkelijk verdraaid. Dus die ondergrond, daar zou ik liever nooit meer op willen staan.
Nee, dat ligt er dicht boven.
Ik heb er helemaal nooit bij nagedacht, maar ik stond erop. Maar mijn lichaam wist dat dus nog wel. En die blokkeerde gewoon, die deed gewoon niks. Die dacht, bekijk het maar, ik ga hier niet op bewegen.
Bizar.
Heel bizar, ja. Maar dat is dus ons reptiele brein, wat onbewust onthoudt wat er gebeurd is in ons leven, wat we niet meer willen of wat gevaar oplevert. Dus dat blokkeert dan. Dus eigenlijk werkt je lichaam natuurlijk fantastisch. Die geeft een signaal aan, alleen wij pakken het niet altijd op met ons hoofd. Nou, dat geldt ook voor dit soort zaken. En psychosomatisch of een psychomotoren therapeut, die gaat ook met je aan de slag. Die gaat ook beweging doen. En nou heb ik een beetje het kleine voordeel dat ik CIO's en ALO heb als achtergrond. Dus ik weet ook genoeg van sport en bewegen en heb ook training gegeven. Dus ik maak die combi ook wel een beetje. Ik noem mezelf ook echt maar een beetje een praktijkpsycholoog. Omdat als mensen angst hebben of boosheid of woede, dan kunnen we ook met weerbaarheidstraining of vechtsporten daar iets in doen in de kamer. En dat doe je ook wel met EMDR. Als dat nodig is, maar je haalt dus die angstgedachtes weg. Van bijvoorbeeld niet op zo'n puzzelmat durven staan. Dat is wat je weg kunt halen, die blokkade uit je hoofd. Dat doe je door middel van EMDR. Dat is een techniek daarin. Maar het betekent ook dat je bijvoorbeeld een angstgegner hebt binnen de sport. Of die je herhaaldelijk tegenkomt. Of dat je steeds in dezelfde plaats weer je verkeerde focus hebt. Omdat je daar nog verkeerde herinneringen aan hebt. Die kun je ook daarmee weghalen. Dus in principe, als je nagaat dat hoe het reptiele brein eigenlijk werkt bij ons en hoe het onthoudt waar nare ervaringen zitten of waar het nog pijn zit, of bijvoorbeeld van vroeger, dat kan er ook voor zorgen dat we ergens gaan blokkeren in ons lijf, maar dat we daar helemaal niet meer bewust van zijn.
Nee, dan zeggen ze diep weggestopt.
Ja,
tenzij het benadert.
Of tenzij het getriggerd wordt. Ja, met een gebeurtenis, een huidige gebeurtenis of een film. Of
soortgelijk iets. Bam.
Ja, wat je overkomt en dan in één keer kan het er weer zijn. En dat is wat je dan dus weg kunt halen. Nou, daar zijn sporters natuurlijk heel erg blij mee. Dan word je weer vrij, vrij in je geest en in je bewegingen. Zodat je het weer goed kan aansturen. Want je hoofd is natuurlijk je stuur in alles. En als die iets nog weet wat niet veilig is en blokkeert. Ja, dan kan je trainen en doen wat je wil. Maar dan kom je gewoon niet op de plek of op het juiste wat je zou willen.
Ja. Is dat, ik zit even na te denken. En dan, ik kijk even naar mijn vak. Iemand komt met nul spierkracht binnen. Nou, we weten we alle twee. Je hebt ook ALO gedaan en SIOS en weet ik wat allemaal. Drie weekjes later en dan is het wel, is wel weer redelijk op orde. Normaal gesproken. Dus ik weet wel wat de voorspellende waarde daarvan is. En als het niet over 6 weken is, dan is het over 12 weken. Maar hoe is het in jouw vak? Is alles gewoon vrij te schakelen, om het zo maar te zeggen? Krijg je altijd die angst weg? En ik snap best dat het één keer lukt.
Ja, eigenlijk altijd wel. Alleen het is niet te zeggen in wat voor tijdsperspectief. De ene is sneller daarin dan de ander. En dat is ook maar net hoeveel angst en blokkades er zijn. Of dat het op een ander level zit. Je kunt je ook voorstellen als iemand jarenlang in geen veilige omgeving heeft gewoond. Of een mishandeling van vroeger heeft meegemaakt. Of grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Dan heeft dat eigenlijk toch nog een andere orde. En dan is het wat... dan heeft iemand ook lange tijd nodig om daar iets in weg te halen. Want de situatie is langdurig onveilig geweest.
Ja, snap ik. Ja, ja. Ik zit even na te denken. Wij krijgen iemand een zakdoos hoefjes in op het veld, wat ik net al heb gezegd. Die hele situatieschets, die snapt iedereen nu denk ik wel. Hè, tot aan de operatie en dan 9 tot 12 maanden verder. Wat is een ideaal plaatje als wij als fysiotherapeut... screenen dat er nog heel veel angst zit. En wij kunnen niet goed schalen, is het nou angst omdat je het meegemaakt hebt? Of is het angst dat je denkt van, ja, kom ik wel terug, ja of nee? Wanneer moeten wij jouw hulp inroepen? Want ik vind het gewoon zonde om dat bijvoorbeeld na de 8e maand te doen. En dan wetende...
Ja.
Gaat, dus moet je dat direct doen? Of zijn mensen nog veel te druk met het wondgebied bijvoorbeeld?
Ik denk niet direct. Ik denk eerst inderdaad de blessure laten herstellen en kijken wat het verloop is. Dus dan spreek je misschien over een periode van 4 tot 6 weken. En dan kun je wel checken van hoe pakt iemand het op? Wat voor type sporter of mens heb ik hier voor me? En merk ik dat er iets stagneert? Nou, dan sowieso eerder aan de bel trekken. Want dan weet je dat er toch iets is. Waar je misschien een stapje in kan maken om het eerder te verhelpen, om het proces te versnellen. En als je gewoon kijkt naar het verloop van de blessure, naar het herstel, rond de 6 weken, dan weet je wel of daar nog blokkades gaan komen of niet.
Ja, duidelijk. En hoeveel sessies denk je ongeveer nodig? Ja, daar kan je helemaal niks voor zeggen natuurlijk. Dat is een hele...
Nee, soms kan het heel snel. Als het alleen om een specifieke angst gaat van deze blessure... Ja. Dan is het vaak 3 tot 5 keer dat je eigenlijk wel redelijk weer oké bent.
Want het is ook recent gebeurd. En ik snap heel goed dat als het letsel 5 jaar geleden is geweest... en je laat er nu iets aan doen... dat het misschien wel wat langer in het systeem zit... en het misschien wat langer kan gaan duren.
Kan, ja.
Maar dat hoeft niet
altijd.
Nee, precies.
Het kan soms... Ik heb ook mensen van bijvoorbeeld 30 jaar geleden een trauma... Mm-hmm. En die zijn soms toch in 5, 6 keer klaar. Dus dat bestaat ook.
Dat is volgens mij wel een duidelijk verhaal als het gaat om de acute traumata, volgens mij. En beweegangst en hoe je er vanaf kunt komen. En dat je niet, want jullie vak is natuurlijk, en dan ga ik weer. Het is ook wel een beetje, ligt ook wel iets overheen, of niet? Van die fysiotherapeut Leo Meijer, die snapt er volgens mij niks van. Want die zeg ik, ja, ga maar eens met Nienke praten. Dus ik google, Nienke is een sportpsycholoog. Ik ben dat niet gek. Ik heb er gewoon iets aan mijn knie.
Klopt, dat is helaas wat best nog wel voorkomt. Het taboe op de psychologie en ook wel op de sportpsychologie. En het wordt ook wel mentale training genoemd. Of omdat het soms toch nog wat lekkerder in de mond ligt. Maar
feitelijk is het ook gewoon zo natuurlijk. Ja,
ja, je traint mentale vaardigheden. Het is een onderdeel. Maar een sportpsycholoog doet nog veel meer. Die kijkt natuurlijk ook naar het gedrag enzovoort. En die gaat ook behandelingen inzetten, interventies inzetten. Vaardigheden, trainingen eigenlijk doen. Want je moet eigenlijk zien dat je geest gaat trainen. En het blijft natuurlijk eigenlijk bizar dat we meer dan 70% in ons hoofd doen. Maar dat we nog steeds meer bezig zijn met fysiek, met krachttraining, met ons lijf trainen, maar niet met ons hoofd trainen. Terwijl, wat ik net ook al vertelde, ons stuur daar zit. Ja. Als er maar iets blokkeert in het hoofd dat zegt van dit doe ik niet of dit vertrouw ik niet. Ja, dan kun je doen wat je wil, maar dan krijg je vaak een volgende blessure of je coördinatie wordt niet goed aangestuurd. Waarin inderdaad het volgende letsel alweer op de loer ligt. Ja. Dus men is ook nog heel erg kwetsbaar daarmee. En dat wordt niet altijd zo gezien. Dat dat ook een onderdeel is, ook binnen sport en topsport, dat je dat kunt trainen en kunt oppakken. Ik ben er ook pas op latere leeftijd mee in aanraking gekomen. Helaas, zeg ik altijd. Want preventief kun je daarin ook heel veel doen.
Ja.
En weten hoe je jezelf kunt sturen, maar ook af en toe dingen kunt voorkomen.
Nee, duidelijk verhaal. Dit was eigenlijk een beetje mijn idee over casus 1. Beetje beweegangst na zo'n kruisband. En nu heb ik echt een hele speciale casus opgezocht, Nienke.
Ja.
Eigen ervaring. En dat is ook deze casus ook de reden dat we hier zitten. Onzekerheid van Leon Meijer. Ik heb een gozer gehad, een jonge man, sportieve jonge man. Sportief ogende jonge man. Deed al een jaartje of vier niet meer echt aan sport, maar nou, heeft het altijd wel gedaan. En had altijd klachten aan de elleboog. En op een gegeven moment kwam hij bij mij binnen. En die elleboog die stond ongeveer in 30 graden flexie. Dus als je een kopje koffie optilt, daar bleef hij in hangen.
Ja.
Nou, ik zeg dat lijkt me. Dus ik belde hem en ik zeg dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar weet je, als je het niet vertrouwt, kom maar. Dus die kwam op een maandagavond. Ik een beetje trek aan die elleboog. Een beetje praten, een beetje afleiden. Maar ik kreeg 0,0 beweging in die elleboog. Nou, ik kan alles van mij zeggen, maar ik heb wel een beetje kracht. Ik denk, dit kan nooit. Dus ik vertrouw dat niet. Ik denk, dit is gewoon een slotklacht van die elleboog. En dat zien we wel eens vaker. Nou, dus ik even contact gezocht met een orthopeed in het land. En ik zeg van, ik heb dit en deze casus. Ja, ik heb het eigenlijk druk, maar ja, moet wel gezien worden, want op slotten kan niet. Dus die wordt dan de volgende dag gezien. Die komt tot dezelfde bevindingen als Leon. Dus wat doen ze? Operatie inplannen, want ja. Hij moet weer los, net als een knie op slot. Elleboog op slot is ook niet goed. Dus die wordt de volgende dag, komt die jonge man van 28 jaar op de OK aan te liggen. Hij krijgt het kapje voor en hij wordt in slaap gebracht. En wat denk je? Plop, elleboog, gaat gewoon weer ontspannen. Dus die orthopeed stond ook echt een beetje te kijken van, ja, wat is dit dan? Nou, uiteindelijk wel in de elleboog gekeken, want misschien net toeval dat de corpus niet meer weg was. Maar er was een hele clean elleboog. Dus er was niks aan te zien. Dus vervolgens word ik gebeld door de orthopeed van, hey, denk er even aan, Leon. Ja, dit is gewoon balen, maar er is iets anders aan de hand dan die elleboog. Dus, en dan moet je wel even uitzoeken, want dit is wel heel erg typerend, vindt hij. En dan riep je alles over misschien te veel belasting gehad in het verleden. Een trainer die alleen maar op hem stond te schelden of weet ik veel wat. Maar van allerlei factoren die van invloed kunnen zijn op die klacht, dat hij die elleboog gewoon vasthoudt. Is dit een op zichzelf staande casus? Of zeg je van, nee, dit zien we best wel vaak.
Ja, misschien niet zo uitgebreid als ik, maar dit heb ik vaker gezien en ook vaker meegemaakt. Gelukkig niet heel vaak, want het is natuurlijk best vervelend. Want je wordt eigenlijk een beetje op het verkeerde pad gezet. Maar de mensen zelf ook, want die hebben vaak helemaal niet door wat er aan de hand is. Maar als iets op slot zit in het lijf en het blokkeert, dan zit er heel vaak toch iets anders achter. En dat kunnen trauma's zijn. Trauma's uit het verleden, trauma's die met die blessure te maken hebben. Dat mensen soms zelf niet doorhebben. Ik heb eerder dit gehad, dit soort verhaal met mensen opgepakt. En dan bleek het toch, op het moment dat bijvoorbeeld toch een soort blessure aan dat lichaamsdeel optrad, dat daar in die periode soms iets gebeurd was, iets negatiefs. En dat kan zijn het verlies van iemand, het kan zijn een ander trauma. Of denk bijvoorbeeld aan in de thuissituatie, of uit huis geplaatst, of mishandelingen. Maar het kunnen ook andere dingen zijn als iemand verloren in die periode, of eventjes niet kunnen sporten doordat er iets gebeurd is. En dan moet je dus eigenlijk toch even graven daarna terug om te kijken. En dat is inderdaad het vak van ons. Om daarin te kijken van wat is daar gebeurd en dat weg te halen. En dan zie je vaak als die blokkade weg is, dat ook de pijn verdwijnt daarop. En ook hierin zit natuurlijk het reptiele brein. Die heeft iets opgeslagen in een bepaalde periode. En ons lijf kan dus ook echt iets vastzetten. Dat is hetzelfde als...
Ja, maar wacht even, Nick. Ik ga je nu onderbreken. Je zit hier tegenover een normale, fitte, jonge gast. Als ik die elleboog in de hand heb en er is niks aan de hand, er zit niet echt een slotklacht, want daar hebben we het over. En voor de luisteraar, wat is dan een slotklacht? Nou, twee gewrichtjes lopen, of één gewricht, twee gewrichtsdelen lopen over elkaar heen. Als we daar iets tussen gooien, een stukje bot of een stukje kraakbeen, heel, heel fysiek uitgedrukt, heel anatomisch uitgedrukt, dan lokt dat gewoon. Dat slaat op slot, klaar. En ja, dan. Dat is eigenlijk hoe je kijkt. En het kan toch niet zo zijn dat als er niks aan de hand is, Nieke, dat ik daar geen beweging in krijg. Is het brein dan sterker dan de arm van Leon Meijer?
Ja, ik denk het wel. Je kent wel verhalen, toch? Als een moeder een kind onder een vrachtwagen ziet, dat ze bijna die vrachtwagen kan optillen.
Ja.
Dat is gebeurd. Ik denk dat hetzelfde fenomeen is.
Ja.
Een soort oerkracht.
Oerkracht.
Ja, dus er is iets in ons lijf wat zo sterk blokkeert, omdat daar zoveel onveiligheid zit, of pijn, of verdriet, waardoor het lijf op die manier het aanstuurt van niet aankomen daar. Dus houden we in deze stand.
En hoe kan ik dat als... Kijk, jij snapt natuurlijk wel dat ik hier ontzettend zit te malen, want ik heb dat niet gezien. Ik vond het wel tof dat de orthopeed hetzelfde zag.
Ja.
Dat stelt me altijd heel erg gerust. Maar allebei baalde je natuurlijk. Want je denkt van ja, dit hadden we misschien kunnen... Hadden wij dit kunnen...
Ik denk alleen maar door ervaring, door mee te maken.
Door mee te maken, ja. Want dit komt niet vaak voor.
Nee, ik heb het zelf had het ook niet eerder meegemaakt. En toen was ik blij dat ik iets in mijn handen had om te kunnen doen. Om uit te proberen. Want ik vond het eerst ook wel bizar dat het iets kon zijn waarvan je eigenlijk niet direct weet wat. Of dat je de connectie niet legt. Het is natuurlijk ook heel bizar dat het lijf zo sterk kan zijn.
Ja.
Maar ik werk ook wel samen met een osteopaat. En ook daar komen vaak wel dingen voor. Die zegt ook wel eens van ik raak mensen aan op bepaalde plekken in het lichaam. Dan beginnen ze gewoon spontaan te huilen.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Dat je denkt, hè, wat zit daar dan? En dan zit daar ook iets van pijn of trauma wat opgeslagen is.
Ja.
We weten dat mensen met verlies op vroege ervaring vaak een piep in hun oor kunnen krijgen. Dat is ook zoiets dat ontstaat op een bepaalde leeftijd. Het gebeurt ook iets in ons lijf.
Ja.
Het is natuurlijk mega interessant om hierin te duiken, om te onderzoeken wat daar dan de oorzaak van kan zijn. En dit zijn dus wel bepaalde toevalstreffers die niet zo vaak voorkomen. Dus het moet je denk ik een keer overkomen om te zien wat het is en dat er dan toch iets anders achter zit.
Ja, maar nu zit ik aan te denken, hardop, dat zie je, je ziet me heel denkend kijken nu.
Ja.
Ik denk van ja, dit is een beetje hetzelfde als... We maken even uitstapje. We zitten hier in bij Van Erpsluiterijen.
Ja.
Nou, een aantal weken geleden hadden de maatschap, waar ik onderdeel van mag zijn, hadden we een wijnproeverij en een etentje en dat soort dingen in het oosten van het land.
Ja.
En toen zei die gozer van, ik maak een spraakverwarring. Hij zegt, je weet er wel het verschil tussen rood en wit. Ik zeg, zeker. Oké, zegt hij, hier heb jij de blinddoek. En toen werd dus geblinddoekt. En toen ging hij dus een glazen rood of wit ging die neerzetten. En ik denk van ja, vriend.
Ja.
Dit is 100% scoren voor mij, want dan proef je.
Ja.
Ik had 3 keuzes. Alle 3 mis.
Toch wel.
Ja. Ja. Je hebt iets nodig, zeg maar.
Ja.
En omdat... Dat moet mij nooit meer overkomen. En om die parallel naar deze casus te trekken is niet zo heel spannend. Want ik wil... dat de volgende keer herkennen. Want ik krijg straks weer 5, 6 ellebogen, knieën, schouders. En er moet iets zijn waardoor ik getriggerd word van let op. Ik kan niet na Nienke bij elke casus denken van het kan linksom, het kan rechtsom. Dat slaat nergens op.
Nee.
Want zo vaak komt het niet voor. Maar is er
zodra iets... er iets vaags is of waarvan je denkt van dit klopt niet helemaal. Je krijgt er vaak toch een soort van onderbuikgevoel van. Als ik zo iemand in mijn kamer heb ook, dan ga ik het puzzelstukje proberen te leggen, zeg maar. En dan ga ik kijken naar het holistische verhaal. Dus dan ga ik kijken wat zit erachter, wat heeft iemand meegemaakt. Dus dan doe je toch een uitgebreidere intake bij dit soort casussen.
Ja, die moet ik dan doen.
Ja.
Die moet ik dan doen.
Ja, om te onderzoeken of er toch nog andere dingen zijn. En dan is het altijd wel goed om te vragen naar negatieve ervaringen in mensen hun leven. Of wanneer het is ontstaan, of er toen ook nog iets anders aan de hand was. En dan heb je vaak al iets waar mensen over gaan uitweiden of vertellen. En als er echt niks is en er blijven twijfels, dan is het denk ik handig om met meerdere disciplines te gaan kijken.
Ja, als jij niks
vindt.
Ja, precies. Maar dit is voor mij ook weer een teken. Als ik iemand binnenkrijg met zo'n elleboog, ja, dan, ik moet dat gewoon 2, 3 keer even aanschouwen. Ja, daarna is het een keuze maken of naar Nienke of even via de sportarts kijken of weet ik veel wat. En als we samen een buikgevoel hebben dat het niet oké is, dan moeten we er iets mee. Maar wat jij net ook al terecht opmerkte in het, ik weet niet of dat deze casus was of de vorige. Van ja, weet je, je hebt iets meegemaakt in het verleden En dat is heel ver van de harde schijf af. Staat in een hoekje van de harde schijf. Ja. Dus ja,
ik heb tijd overheen gegaan. Er zit een stoflaag overheen.
Ja, dat is maar de vraag of mensen daar weer, als ik daarna vraag, of die dat weer oprakelen.
Klopt, soms komen ze er niet bij, maar soms activeer je wel iets in het geheugen.
Met een bepaalde vraag.
Ja, met een bepaalde vraag. Dus kun je wel daar naartoe leiden. En dat is wat wij natuurlijk ook doen. En van daaruit, als wij het gaan behandelen, komen er vaak meer. Dan komen de luikjes vaak open.
Ja.
En dat is niet meteen dat je dat te pakken hebt, nee.
Nee, dat is duidelijk. Nou, dat zijn heel veel leermomenten voor mij weer, Nienke, vandaag.
Leuk.
Hey.
Voor mij ook.
Ja, toch of niet?
Ja, ik denk dat het samenwerken daarin heel belangrijk is. Dat je net, jij ziet fysiek mensen. Je weet wat er fysiek aan de hand is. Als je daar de blokkades in herkent. En die kunnen mensen meenemen naar de sportpsycholoog. Dan gaat een behandeling, een werking ook dubbel zo snel.
Moeten we nog de drie gouden tips van Nienke noemen? Lekker niet voorbereid, Nienke. Dus het is altijd mooi om zo een eerlijk antwoord te krijgen. Nee, maar wij kijken met een bepaald oog naar jullie. En laat één ding helder wezen. Zoals de moment zoals wij samenwerken, dat doen we nu best wel veel. Dat had ik veel eerder moeten doen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Omdat ik soms ook dingen niet zie. En ik zie het resultaat daarvan ook. Dan denk ik van ja, gemiste kans voor Leon. Maar jij kijkt ook wel eens naar ons toe. Je bent aan het revalideren. Je ziet ook de collega's wel.
Ja.
Wat zijn nou handige, bruikbare tips voor onze fysiotherapeut? Of als, want deze podcast is niet voor fysiotherapeuten, maar is juist voor de patiënt, zeg maar. Van let erop, dit kan allemaal plaatsvinden.
Ja.
Dat je zegt van, joh.
Ik denk dat het goed is om te weten wat iedereen in zijn vak en zijn discipline doet. Dus kennis. Weten wat iemand kan inzetten en hoe we elkaar kunnen versterken, waarin een soort overlapping zit om het op te kunnen pakken in je eigen specialisme. En ja, de echte gouden tip is eigenlijk luister, kijk goed en ga heel veel doorvragen aan de cliënt ook zelf.
Ik denk dat wij daar als sportfysiotherapeut wel een hele gouden tip aan hebben, hoor. Want volgens mij wij zijn ook gewoon anatomisch.
Nou, en ik denk ook het verraderlijke, en dat heb ik zelf ook wel eens gehad. Als je met sporters werkt, dan wil je snel, en alles moet ook snel. En blessures moeten snel verholpen, want ze moeten ook weer in het gareel. Of ze hebben weer een bepaald doel of wedstrijd waar ze moeten staan. En dan is het ook een valkuil om daarin snel mee te gaan. In plaats van soms helpt het om het proces juist te bekijken. En niet te denken dat je het vertraagt, maar dat je juist alles oppakt.
Ja.
Dat het dus geen spaak mist, zeg maar, die later nog krom kan zijn.
Ja. Duidelijk verhaal. Mooi teruggekomen op de vorige zinnen. Volgens mij hebben we alles besproken, Nienke.
Ja
toch ook. Of niet?
Ja.
Op naar deel 2.
Gaan we doen.
Ik heb er zin in. Mensen, bedankt voor het luisteren. En heel veel succes en wijsheden met deze podcast. Nienke, dankjewel. Van Erp, dankjewel. En als je geïnteresseerd bent in deze fantastische zaak hier in Groningen, aan de Kromme Elleboog, moet je nog even blijven luisteren tot na het muziekje. Doei. Je luisterde naar een mini-podcast van Knie Sportief als onderdeel van Fysiosportief in Groningen. Wil je meer weten over knieklachten? Abonneer je dan nu op ons Spotify-kanaal en mis geen podcast uit deze knieserie. En wist je dat wij ook een Instagram-account hebben? Apenstaartje Knie Sportief. Tot snel. Zo, zoals ik jullie ook beloofd had, zouden we aan het eind nog even een verhaaltje doen van de eigenaar van Erp Slijterij. En hij heeft me net een rondleiding gegeven. Indrukwekkend. Indrukwekkend. We lopen de hoofdingang naar binnen. Dan gaan we de trap naar beneden toe. Daar begon je.
Ja, dat is de voorste wijnkelder.
Ja.
En dat was een leuk verhaal. Dan kun je nog zien de restanten van een schuilkelder die daar gezeten heeft. En die gebruikt is actief in de Tweede Wereldoorlog.
Ruimte voor 4 mensen?
4 mensen konden daar schuilen.
Ja, en dan gaan we even een sprongetje maken, want Hooghout had het pand in...
Ja, Hooghout die is hier eigenlijk begonnen met likeurstokerij. En we hebben net achter de plaquette gezien.
Klopt, helemaal achter. 1914.
Ja, 1914, helemaal correct. Heeft Hooghout dit verkocht aan mijn opa.
Ja.
Die is hier toen begonnen. En die heeft dat voortgezet. En even kijken, mijn vader heeft dat dan in de oorlog, geloof ik. Vlak na de oorlog.
1950.
Toen is mijn opa door een verkeersongeluk, overreden door een fiets. is die overleden. En mijn vader is toen in de winkel moeten gaan. En heeft dat voortgezet. Ja, die was heel actief. Die is zelfs een distillerij begonnen.
Daar hebben we net wat oude materiaal nog gezien.
Ja, er liggen nog wat in de kelder.
Zo.
En mijn broer en ik hebben dus dat van mijn vader overgenomen. En wij zijn ermee verder gegaan en hebben na verloop van tijd toch het distilleren hebben wij vaarwel gezegd.
Ja.
Ja. Ja, het heeft dus 101 jaar in de familie gezeten.
En nu eindigt het in juni,
ja,
helaas.
In juni volgend jaar zetten we er een punt achter. We hebben geen opvolging.
Nee.
En Tom Brouwers, de man die altijd in de winkel staat, die is dan bijna 42 jaar in loondienst bij ons geweest.
Zo.
Ja, en die verdient dan wel zijn pensioen.
Pensioen. Hoeft hij de steile trap ook niet meer naar
hoeft
beneden
naar
de wijn
te doen? Nee, klopt.
Maar wat een. Als je, dit is toch.
Dit er zit veel historie in. Ja, ja, is heel leuk. Ja.
Het is, laat één ding helder zijn, fantastisch vind ik dat wij hier mochten zitten. Want ik heb één van jullie natuurlijk gesproken van, we komen een podcastje opnemen over psychologie en sport.
Ja.
En de eerste vraag die wij dan altijd krijgen van, maar wat doe je dan in de sluiterij?
Ja.
Nou, psychologie en sport. Soms beweeg ik me ook een beetje in een glazen kast als een olifant. Dus daar heeft het eigenlijk een klein beetje mee te maken. En we proberen altijd de contrasten op te zoeken.
Ja.
En dan proberen we op leuke plekken te doen. Nou, dit is zo mooi, ook beneden. Als je mij vraagt wat is het leukste plekje van de sluiterij van Erp, ja, dan weet jij wel waar ik heen ga.
Dat denk ik, ja.
De wijnkelder in
de
beneden.
De wijnkelder, ja, terecht.
Ja, dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Echt een mooi verhaal. En is er al bekend wat hier weer inkomt? Of zeg
nee,
van,
het is
nee,
niet
dat
bekend.
Is...
Nee, mijn broer heeft het pand verkocht. Mijn broer was eigenaar van het pand. Die heeft het pand verkocht. En ja, die zullen een nieuwe huurders
nieuwe invulling moeten geven, ja. Heel veel nostalgie wat hier dan wel verloren gaat, denk
ik,
of niet?
Ja, dat is jammer. Maar goed, de tijd gaat vooruit. En,
1914.
Ja, een hele lange tijd.
Mensen, dit is je kans. Kom er nog even bij hier bij Van Erp. Ze hebben superveel in voorraad, zie ik al staan. En, maar dit moet je gewoon even een keer zien. Ik denk als Groningen, iedereen kent jullie toch of niet? Dat kan
dat
toch
denk
niet
ik
anders?
Wel. Ja. Nou, de mensen zijn van harte welkom.
Maar we hebben hier nu ongeveer een uurtje gezeten. Nou, iets langer, misschien anderhalf uur. Het blijft maar doordruppelen.
Het blijft doorlopen, ja. Heel veel vaste klanten, echt trouw publiek.
Ja.
Ja.
Mooi om te horen. En nogmaals, dankjewel
voor
je komst. Ik ga even een paar mooie whiskyglazen uitzoeken, denk ik.
Zou ik doen.
Ik heb ze al gezien. Dankjewel,
hè. Oké.